Leuk dat je luistert naar de Food Charts podcast. Mijn naam is Jordi en samen met mijn zus Estrella maken we mentale gezondheid luchtig en bespreekbaar. Welkom bij een nieuwe Food Charts aflevering en vandaag staat het thema coaching centraal. Ja, en dan dachten wij al met elkaar van ja, wie moeten we daar nou voor vragen? En toen kwamen we op één persoon uit, Floor van Tuin. Welkom bij de Food Charts podcast.
Dankjewel.
En, vandaag willen we het een beetje gaan hebben over verschillende elementen van coaching. Ik denk dat we het gaan hebben over bijvoorbeeld een aantal misvattingen. Wat zijn nou goede kenmerken van een goede coach? En nog veel meer andere dingen. Jij doet coachwerkzaamheden voor Food Charts sinds korte termijn. Ja. Maar je doet natuurlijk nog veel meer. Ja, en laten we daar gewoon mee beginnen. Wat doe je nou in het dagelijks leven op het gebied van coaching en alles wat je daarnaast doet?
Alright, nou allereerst dankjewel dat ik hier vandaag mag aanschuiven. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik ben mindset coach. Als we het hebben over wat ik doe in het dagelijks leven met betrekking tot werk. Dus ik coach mensen één op één rondom mindset. En daarnaast ben ik contextueel werker. Dat betekent dat ik veel kijk naar wie ben je, waar kom je vandaan, welke familiepatronen zitten er in je gezin van herkomst. En ik ben faalangsttrainer, dus wat ik eigenlijk doe is dat ik op scholen en bij bedrijven faalangsttrainingen geef, vooral groepstrainingen rondom ook weer een stukje mindset, prestatiedruk, perfectionisme, wat eigenlijk heel goed past bij, denk ik, de samenleving waar we nu in zitten en ook wat er veel is uitgerold na COVID. Daarnaast ben ik moeder van een zoontje van anderhalf en heb ik een heel erg leuke vriend. Ik woon in Tilburg en ik ben erg actief online op de socials. En daarnaast inderdaad coach bij Full Charge.
Trots. Een hele mond vol. En dan mag je zeker trots op zijn. Waar ik wel even benieuwd naar ben, ja, ik weet het eigenlijk al, maar voor de kijkers en luisteraars. Je bent nu coach, je geeft training omtrent faalangst. Hoe ben je hier gekomen en wat heeft er nou voor gezorgd dat jij die coaching zo belangrijk vindt?
Mooie vraag. In eerste instantie ben ik gestart met een studie sociaal-pedagogische hulpverlening. Omdat ik het erg belangrijk vond om iets te kunnen doen voor jongeren. Zelf ben ik een jongere geweest met enorm veel faalangst. En voelde ik me vaak niet gezien. Zowel op school als bij bijbaantjes. Altijd het idee dat ik goed genoeg moest zijn, maar dat het nooit goed genoeg was. En ik denk dat ik onbewust, want de woorden kon ik er toen nog niet aan geven, de persoon wilde zijn die ik zelf nodig had gehad. Dus toen ben ik sociaal-pedagogische hulpverlening gaan studeren, maar altijd gericht op jongeren. En daarnaast wilde ik gaan werken. Alleen toen was het crisis. Ik ben 33 trouwens, dus teruggerekend. Toen ik klaar was met studeren, toen was het crisis. En toen dacht ik, oké, wat ga ik nu doen? Toen ben ik uiteindelijk gaan doorstuderen als docent omgangskunde, waarbij ik me nog meer ben gaan richten op hoe kan je jongeren helpen om in de huidige maatschappij, maar ook op de werkvloer, eigenlijk sociale vaardigheden aan te leren en ook zichzelf steeds een beetje beter te leren kennen. En daar ging ik al heel erg van aan. En toen kwam ik op een middelbare school te werken in Tilburg, die zich heel veel bezighoudt met persoonlijke ontwikkeling. En toen ging dat vuurtje nog meer branden. En uiteindelijk ben ik daar faalangsttrainingen gaan verzorgen. En ben ik eigenlijk in allerlei verschillende opleidingen gedoken rondom faalangsttraining en contextueel werk. En helemaal bij contextuele therapie, het kijken naar je gezin van herkomst. Wat heeft je gevormd? Een stukje erkennen, loslaten, doorbreken. Zijn dingen die, denk ik, voor iedereen zo belangrijk zijn. Wat voor iedereen goed is om daar een keer naar te kijken. Dat ik dacht, hier moet ik iets meer mee gaan doen. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om mijn werk op de middelbare school achter me te laten en dit fulltime te gaan doen. En gelukkig was hetgene waar ik op hoopte ook echt zo dat er heel erg veel vraag naar is. Dat mensen echt voelen van, ik ben nu op een punt, ik loop elke keer tegen hetzelfde aan. Bepaalde belemmerende overtuigingen of ik kom niet verder. Maar ik snap niet waarom, want ik kan met mijn hoofd wel rationeel nadenken, maar mijn gevoel zegt iets anders. En daar ben ik nu een onderdeel van om daar voor mensen op in te kunnen spelen. Dus ja.
Wat een mooi verhaal. Het is dat ik niet in beeld ben, want mijn mond zit open. Ook al ken ik het al. Maar het is, als je het zo vertelt, is het echt van je hebt je pad gevonden en dat doe je. En daardoor klopt het ook. Supermooi.
Wat ik ook mooi vind vanuit eigen ervaring. Dus dat je dat, je hebt een soort van probleem bij jezelf gezien. En dan zocht je daar natuurlijk een oplossing voor. Ja. Uiteindelijk ben je nu ook zelf die oplossing geworden voor andere mensen. Dat is natuurlijk heel erg mooi.
Ja, dat is mooi gezien.
Ja,
supermooi.
Ja.
Zullen we beginnen met de eerste vraag omtrent coaching? Die kant iets meer op.
Ja, ik stuurde net natuurlijk al een beetje op de misvattingen van coaching. Omdat er daar hangen natuurlijk nog steeds best wel veel stigma's rondom het woord coaching of therapie. Maar wat zijn nou volgens jou de meest voorkomende misvattingen? En dan stel ik daar ook gelijk al een vraag achteraan van hoe kunnen we die nou soort van effectief beargumenteren dat dat niet zo hoeft te zijn?
Mooie vraag. Ik denk dat veel mensen nog het beeld hebben dat coaching is voor mensen waarmee er iets aan de hand is. En dat je heel diep moet zitten voordat je überhaupt hulp mag zoeken. In Nederland, als we kijken naar een aantal generaties terug, waren mensen nog heel erg vanuit de oorlog ook in een soort overlevingsstand. Dus altijd schouders ronden en door, hup, tranen afvegen en we gaan ervoor. En je moest dus weten hoe het toen was, weet je wel. Dus er was weinig ruimte voor emotie, waardoor er denk ik in onze cultuur een soort sluimerende, je moet het allemaal zelf kunnen en zo erg is het allemaal niet. Waardoor dat je dingen kan wegstoppen, verkroppen en dat eigenlijk om hulp vragen een soort teken van zwakte is. Mm-hmm. Terwijl dat wat je wegstopt is er altijd. Alleen probeer je het misschien te verdoven doordat je heel erg veel gaat poetsen of altijd elke avond een lekker wijntje pakt nadat je de dag weer bent doorgekomen. Of heel erg veel gaat werken of gamen, shoppen, kan van alles zijn. En op het moment dat je omgeving bijvoorbeeld aan je ziet dat er iets aan de hand is en het durft uit te spreken van, goh, zou je misschien eens met iemand kunnen praten? Dan schieten we vaak in de weerstand van, hoezo, er is niks mis met mij. Die overtuigingen zitten er vaak onder. Ook omdat ze misschien vanuit ouders hebben gehoord dat praten met mensen iets is voor de gekken. En zo houdt het eigenlijk met elkaar een beetje in stand. Dus vaak ook als buitenstaander, als je ziet dat het met een vriend of vriendin of een familielid niet goed gaat, dan durven we soms ook niet aan te geven van, goh, zou je niet eens kijken of iemand je hierbij kan helpen? Dat vinden we spannend. En daardoor blijven we in die cyclus zitten. Terwijl coaching is niet per se omdat er iets mis met je is. Het gaat erom dat je misschien iets aan het dragen bent wat je niet helemaal alleen kan. En juist door het samen uit te zoeken kan je dingen echt uitzuiveren om juist weer sterker verder te gaan. Daarmee betekent het niet dat je zwak bent of slecht bent of dat er iets mis met je is. Ik denk juist dat het moment dat je voor een coach gaat of in ieder geval innerlijk werk gaat doen, zoals ik het dan graag wil noemen, dat het een cadeau is aan jezelf. Zowel voor jezelf als voor je omgeving.
Ja, dat zeg je mooi. Eens, ik sluit me er helemaal bij aan. En, want dit is dan het de mythe eigenlijk van je bent zwak als je een coach inschakelt of hulp inschakelt.
Ja.
Is er nog iets wat jij vaak ziet dat er gezegd wordt over coaching, waarvan je zegt, ja, zo zit het niet, zo is het niet?
Ja, mensen zijn vaak bang op het moment dat ze met iemand zouden gaan praten. Want dan gaat er een beerput open en wat komt er dan wel niet allemaal uit? En het is eigenlijk een soort schijncontrole die mensen willen houden. Want ik wil het niet openen, want wat gaat er dan gebeuren? Alleen, zoals je nu bijvoorbeeld, stel je bent aan het luisteren of je kijkt en je merkt dat er iets met je aan de hand is. Als je zo doorgaat, dan kan er daadwerkelijk iets gebeuren waar je misschien bang voor bent. Terwijl juist op de rem, hoe zeg je dat? Op de rem drukken.
Trappen.
En aangeven van oké, tot hier en niet verder. Met een professional maakt dat het veilig is. Want diegene is opgeleid om jou te helpen om op een veilige, op een rustige manier, op jouw tempo, dingen te gaan bekijken en analyseren. Dus die angst die soms heel erg wordt gevoeld of ja, wat gaat er dan allemaal gebeuren? Het is vaak het niet weten wat voor angst zorgt, terwijl juist coaching er is om het samen uit te zoeken in een hele veilige en professionele omgeving.
Ja, ja, daar hadden wij het net ook over. Ja. Van, ik denk dat heel veel mensen ook denken voordat ze een eerste gesprek ingaan van oké, ik moet het goed voorbereiden. Ik zit hier en hier mee. En terwijl een coachgesprek ga je in zonder voorbereiding in principe.
Ja, zeker.
Want de coach begeleidt jou en die stelt de vragen. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is om te weten als je niet lekker in je vel zit of als je wel lekker in je vel zit, maar gewoon is benieuwd ben naar wat kan coaching voor mij doen.
Ja.
Dus dat zeg je wel echt mooi inderdaad. Van ja, je wordt begeleid. Daarvoor schakel je een coach in. Ja.
Ja, dat is precies wat jij zegt. Mensen hebben vaak een idee van oké, als ik naar iemand toe ga, dan moet ik mijn verhaal klaar hebben. Dan moet ik weten waar we het over gaan hebben. een soort hulpvraag helemaal smart geformuleerd. Ja. Nou, dat hoeft helemaal niet. Je mag gewoon gaan zitten en letterlijk zeggen, ik weet het niet, ik voel me niet zo fijn.
Precies, ja.
En dan is de coach daar om ja, de juiste vragen te stellen of een beetje te prikken of op verschillende manieren jou te benaderen om te kijken wat er dan uitkomt. Het is het enige wat jij dient te doen als je naar een coach gaat is de moed te hebben en de kracht te hebben om te zeggen, oké, ik zet hier mijn masker af. Het is mijn tijd, want vaak betaal je de coach of misschien je werkgever betaalt de coach. Ik ga die tijd ook pakken en ik ga daar iets mee doen. Want nu is het moment, want ik zit er nu toch.
Ja, ja, dat is het enige wat nodig is. Ja, ja. Ja, mooi.
En je zei natuurlijk van dat je veel bezighoudt met faalangst, ook vooral richting jongeren. Mm-hmm. Maar ik weet ook dat je coachgesprekken voert met mensen die wat ouder zijn. Ja. Zie je daarin een soort van grote verschillen met hoe kneedbaar mensen nog zijn in de gesprekken of de uitkomsten daarvan?
Ja, je ziet wel verschillen, maar sowieso denk ik op het moment dat mensen dus de stap zetten om naar een coach te gaan, dan hebben ze al wel een soort van, oké, ik wil het wel, maar ik wacht nog wel even af, maar ik wil het wel. En ja, als coach is het dus denk ik de taak om daar doorheen te prikken. En of je nu 61 bent of 15... we struggelen allemaal met bepaalde dingen in het leven. En op het moment dat je daarvoor openstaat, dan speelt leeftijd eigenlijk geen rol. Jongeren pakken soms dingen makkelijker op, omdat ze inderdaad iets kneepbaarder zijn. Kunnen ook sneller voelen van, oh, nou, na 10 sessies ben ik er eigenlijk wel en gaat het goed. En het voordeel van volwassenen is meer, of ook wel van ouderen, is dat zij hebben ook wijsheid. Dus meer levenswijsheid. Dus ze begrijpen ook wel goed van, ik weet wat mijn gezin is. Ik weet dat ik nooit de ruimte heb gehad om over emoties te praten. En de coach is daar dan om te laten zien, wat is dan het effect? Wat herken jij en wat kunnen we doorbreken? Dus het zijn eigenlijk twee andere manieren van coachen. Maar allebei wel erg hoopgevend, vind ik altijd.
Ja, ja. En je zei net, hè, als coach is het de taak om goede vragen te stellen en te begeleiden door het proces heen.
Ja.
Wat zijn andere kenmerken volgens jou van een goede coach? Want je hebt natuurlijk tegenwoordig heel veel coaches.
Ja. Ja.
En dat is dus ook het stigma natuurlijk. Van, ja. Iedereen kan coach worden, dus ja. Ja, zoek goed uit met wie je dan gaat praten.
Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is voor degenen die aan het luisteren zijn vooral, dat als jij ervoor open staat om te gaan investeren in innerlijk werk, dat het eerste is het gevoel. Dus de mensen die coach zijn, die hebben bepaalde kwaliteiten in hun rugzak en bepaalde vaardigheden. Of het nou gaat om mindset coaching, faalangst, maar ook paardencoaching, familieopstellingen, wat het dan ook maar is. Iedereen kan bepaalde vaardigheden creëren. Iedereen kan dezelfde opleiding doen, maar het gaat ook over het gevoel wat je hebt. Voel je je veilig? Voel je een klik? En dat is niet zozeer te trainen, dat is niet een bepaalde kwaliteit, maar dat is een gevoel. Daarnaast denk ik dat mensen goed moeten begrijpen dat een coach is er voor jou. Dus ik had bijvoorbeeld gisteren nog een intake met iemand, waarbij ze aangaf van, ja, ik heb nou een business coach en ik heb nog een therapeut, maar ik had jouw verhaal gelezen en ik wil eigenlijk met jou aan de slag. En toen heb ik uiteindelijk tegen haar gezegd van, niet alles kan tegelijk. En soms voelen we moeten alles nu doen. We moeten meteen een oplossing. Maar ik ben er ook in november. Ik ben er ook volgend jaar. Waarbij zij mij teruggaf van, ik vind het heel erg fijn dat jij niet voor het geld gaat, maar dat jij voor mij gaat en mijn doelen. En dat vind ik een heel erg belangrijke eigenschap van een coach. Is de coach is er voor de ander. Dus je bent daar om een ander te helpen en een andere stap verder te brengen. En niet om je eigen ego te vervullen of je zakken te vullen. En daar zit wel denk ik een groot verschil in. En ja, het is denk ik ook wel een soort onderbuikgevoel. Maar ik denk wel als je met iemand in gesprek gaat, dat je wel voelt van oké, het is inderdaad mijn geld. Wat wil ik daarmee doen en aan wie ga ik het geven? En voelt dit goed?
Ja.
En natuurlijk, ik moet ook mijn geld verdienen, hè? Daar niet van. Maar het belangrijkste is wel dat je iemand echt kan helpen.
Ja, precies.
En dat het past.
Ja, dus de intentie van de coach moet sowieso goed zijn.
Ja.
Dat is één. En dat twee, het gevoel bij degene die de coach aanvraagt, inhuurt,
ja,
dat moet kloppen. Ja.
Ja, en ik denk wel dat een coach daarnaast natuurlijk, ja, voor mij een beetje de basisvaardigheden, maar goed kunnen luisteren, open-minded zijn, niet oordelen, niet invullen. Dat doen we als mensen vaak heel snel. En een coach is het om jouw verhaal te horen en met tools daarop in te spelen in plaats van in te vullen en een soort van, ik denk dat je dit en dit en dit moet doen.
Ja, dus niet in een soort van adviesrol kruipen dan denk
nee,
ik.
Nee, niet meteen, behalve als de ander daar toestemming voor geeft.
Ja, ja.
Ja.
En zie jij in de gesprekken bepaalde uitdagingen terug de laatste tijd, die eigenlijk steeds terugkeren? Dus iets waarvan je zegt, dat is nu echt iets wat hot topic is. Hè? Want er gebeurt heel veel op de wereld en ook na COVID zijn er veel veranderingen geweest. Merk je dat iets er is wat continu terugkeert?
Ja, zeker. Ja, het is heel erg veel begrenzen en ruimte innemen. Heel veel mensen geven aan dat ze compleet overlopen en dat ze totale overzicht kwijt zijn. Dus een gevoel van onrust, het gevoel hebben, ik moet in een soort sneltrein mee, maar eigenlijk wil ik gewoon uitstappen en even op adem komen. Alleen dan weer de overtuiging, ik ben bang dat ik mijn werkgever teleurstel, mijn gezin teleurstel, mijn vrienden, en zichzelf daarin eigenlijk kwijtraken. Dus ik denk dat begrenzen een hele erg belangrijke is. En ook wel de overtuiging dat anderen denken dat je zwak bent of niet goed genoeg bent. Sommige overtuigingen zijn echt heel erg sterk en worden ook gevoed door bijvoorbeeld de werkvloer of juist het gezin van herkomst. Dus dat zijn wel dingen die best wel diep bij mensen zitten. Ja.
Ja, ja, ook dingen die wij continu terugzien in de app. Ja, die, de challenge om te grenzen aangeven is echt de meest populaire ook. Ja. Ja, dat merk je echt, hè? En als je zegt, hè, ik begeleid ook veel jongeren, merk je dan ook dat er iets is in het stukje opvoeding wat vaker terugkomt, waardoor we moeite hebben om ons grenzen aan te geven?
Ja. Wat je ziet, vooral bij ouders die zeg maar nu zeg maar tussen de 40 en de 50 zijn, merken dat zij al iets aan het doorbreken zijn van de generatie daarvoor. Maar patronen zitten zo diep dat zij voelen van oké, ik heb altijd gevoeld dat ik moet presteren, dat ik geen ruimte kon innemen. Dus mijn kinderen wil ik meegeven. Pak je ruimte, doe wat je leuk vindt. Alleen er is een verschil tussen wat je zegt en wat je zelf doet. Dus stel, je bent een vader en je kan moeilijk over je emoties praten. Maar je zegt wel tegen je kinderen, maar je moet alles zeggen. Je kan alles met mij delen. Maar als jij zelf in jouw gedrag dat niet doet, dan voelen jouw kinderen van oké, eigenlijk is het niet veilig en oké om over mijn emoties te praten. Dus ik krop het wel weg en ik doe wel of alles goed gaat, want dan zijn papa en mama blij. Die loyaliteit van kinderen naar ouders is zo groot en gaat zo ver, dat je daar wel echt, ja, dat zie je echt heel erg terug. En die loyaliteit heeft te maken met dat je ouders hebben je het enige gegeven wat mensen, andere mensen je niet kunnen geven. En dat is het leven zelf. Dus of je nou je biologische moeder wel of niet kent, of iemand in leven is of overleden is, of je een goede band of een slechte band hebt, altijd zit er een soort gevoel van, ik wil iets teruggeven en ik wil daarin weer gezien worden. En dat kan heel ver gaan. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat een moeder faalangstig is, tegen haar dochter zegt dat ze dat niet moet doen, maar dochter faalangst creëert door wat ze in het gedrag bij haar moeder ziet. Of een vader met een alcoholverslaving en een zoon die vervolgens ziet hoe destructief de alcohol is, maar wel hetzelfde gedrag gaat vertonen. Dus die patronen zitten super diep, omdat we vanuit loyaliteit toch eigenlijk doen wat onze ouders ook doen. Soms zien we letterlijk kopieën. Dus mensen die ook in de zaak gaan en ook dezelfde eigenschappen hebben en ook eenzelfde soort gezin krijgen en op dezelfde manier opvoeden. En dan terugkijken en denken, wow, maar ik had het eigenlijk allemaal heel anders willen doen. En dat doorbreken doe je door innerlijk werk te doen en door ook te weten dat je ouders hebben je alles gegeven wat zij konden. Alles. Daarmee mag je ze compleet onschuldigen. Alleen het kan zijn dat jij echt iets anders hebt nodig gehad. Daar is niks fout aan. Het is gewoon hoe het is. En daarmee betekent het niet dat je niet van je ouders houdt, of dat je niet dankbaar bent, maar dat je andere dingen hebt nodig gehad.
Ja, mooi. En dit is ook wat je veel op de werkvloer ziet, terwijl dat misschien ook anders is. Maar bijvoorbeeld managers die zeggen, wij vinden het heel belangrijk dat je pauzes neemt, maar vervolgens zelf constant doorwerken.
Ja.
Ja, hoe ja. Dat matcht gewoon niet.
Nee,
ja. En
nee,
dan ga je toch het. Ook als werknemer, nou ja, ik ga ook maar door.
Ga
want,
maar mee, ja.
Ja, ja. Precies dit wat je omschrijft, ja. Want zeg je dan dat het tegenover je ouders eigenlijk sterker is dan bijvoorbeeld tegenover andere personen?
Ja, tegenover je ouders is het sterkst. Maar dit gedrag zit wel in ons als mens. We willen het graag goed doen voor iedereen, waarin we onszelf vaak vergeten, omdat we soms zelf ook niet weten wat goed voor ons is. Want of de ander heeft altijd bepaald, of ik kopieer het gedrag van pap of mam of een beste vriend of vriendin, of daarin ben je jezelf misschien compleet verloren. Dus ja, bij ouders is het sterker, maar ook inderdaad naar mensen met een hogere functie toe. Het ja en amen, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Hou je mond en werk maar door. Het zijn allemaal dingen die wel heel erg vaak terugkomen. En precies wat jij zegt, als inderdaad jouw directeur of jouw manager of jouw leidinggevende aangeeft van, maar je kan hier alles zeggen, maar verder is een cultuur waarin nooit iets wordt gezegd. Ja, hoe wil jij dan zeggen, nou, ik wil echt even over iets praten wat me heel erg aan het hart ligt en wat best wel kwetsbaar is.
Ja.
En dan voel je die ruimte ook helemaal niet natuurlijk.
Totaal niet.
Nee, dat zie je echt super vaak terug. Ja.
Ja. Ja. Ja, dat maken wij steeds vaker mee natuurlijk met organisaties.
Ja.
Dat het ene wordt gezegd en ja, het andere wordt dan gedaan.
Ja.
En dat matcht gewoon niet met elkaar. En dat zie je dan ook onder werknemers.
Ja.
De verhouding tussen management en medewerkers. Ja.
Ja, en ik denk ook dat daarom full charge zo belangrijk is. Omdat, kijk, bedrijven doen heel vaak wel bijvoorbeeld van die ochtenden teambuilding. En dan, oké, nu is het moment dat we met elkaar in een kring gaan zitten en dan een kaartje gaan trekken. En dan gaan we daar met elkaar over praten. En vervolgens, na dat moment, gaat iedereen weer door. Daarmee doorbreek je niks. Dan is het misschien, als je leidinggevende bent, een soort van, ja, maar ik heb dit voor mijn team gedaan, maar er is structureel niks veranderd.
Ja.
En ik denk met full charge, als je mensen de ruimte biedt om met elkaar, ook omdat je het met het team doet, challenges aan te gaan en met elkaar over te praten, andere gesprekken te hebben, coaching bieden, dat mensen niet, kijk, sommige mensen kunnen coaching gewoon niet betalen. Het is gewoon duur. Het wordt niet vergoed. En als je als bedrijf zegt, ik vind het belangrijk dat het mentaal welzijn van mijn werknemers gewoon goed is en ik kan het misschien zelf niet bieden, maar er zijn mensen die dat wel kunnen. En als je dan ook nog eens 1-op-1 coaching erbij krijgt, wat ik natuurlijk, ja, daar sta ik voor. Ik vind het super belangrijk. Die gesprekken die ik heb, ook via full charge nu, zijn zo van waarde. Dat je dat biedt als bedrijf, zegt ik kan het zelf niet, maar er is iemand en hier heb je 5 1-op-1 sessies plus een app die je mag gebruiken voor een aantal maanden. Dat is echt een investering.
Ja.
Ik heb zelf ook vanuit mijn eigen bedrijf, ik doe geen 1-op-1 sessies meer los. Je neemt een traject af, omdat het is een commitment naar jezelf. Ik ga dit aan, ik ga het doen. Het is een hoop geld, maar ik ga er wel voor. In plaats van, ja, ik doe soms even een sessie. Zo werkt het niet. Dan ga je niet structureel iets veranderen. En ik vind dat als je het aangaat, mag je jezelf ook gunnen dat je echt dingen gaat doorbreken of gaat aankijken of gaat erkennen, helen of loslaten.
Ja, ik denk ook dat dat goed is. Want ik, als normaal mens weet je ook niet wat je nodig hebt.
Mm-mm.
Dus de anderen moeten je ook vertellen van, oké, minimaal dit is nodig om echt een stap te maken.
Ja,
ja, dat is ook echt goed. Ja, ja. En wat wil ik nou net zeggen? Oh ja, je had het over, hè, ik heb hele waardevolle gesprekken. Of in ieder geval, de mensen halen er heel veel waarde uit. Ja. Het doet veel. Kan je eens 1, 2 of 3 of hoeveel voorbeelden je hebt geven om ook de luisteraars en kijkers of leidinggevenden of managers, wie er ook luistert, in te laten zien van, ja, dit kan het bijvoorbeeld doen.
Ja, kan ik zeker. Ik heb al een aantal voorbeelden van, ik denk, die zijn echt heel erg krachtig. Ik heb een man, die heb ik al via full charge begeleid. En hij zat echt heel erg diep door ziekte voor een heel groot gedeelte uitgevallen. Was nu bij een nieuwe baan, maar kwam elke keer weer op hetzelfde punt. Ik kan mijn grens niet aangeven. Ik voel me eigenlijk lichamelijk in eerste instantie moe. Daardoor word ik mentaal ook meer uitgedaagd. En ik schaam me eigenlijk voor mijn situatie en kan mijn grenzen hierin niet aangeven. Vervolgens ben ik met hem heel erg gaan kijken naar, wat is die begrenzing nou? In welke woorden kan je dat doen? Sommige mensen kunnen ook geen woorden geven aan dat wat ze voelen. Dus daarbij ondersteunen. En vervolgens is hij met de manager het gesprek aangegaan, die het alleen maar heel erg kon waarderen dat hij kon aangeven wat hij nodig had. En nu heeft hij een nieuwe baan voor 2 dagen... waarin hij niet de hele dag hoeft te werken, waarin er structureel pauzes zijn ingebouwd en waarin hij zo ontzettend dankbaar en blij is dat hij nu toch kan werken, toch zinvol kan zijn, maar wel, ja, binnen de kaders die hij kan. En ik denk dat als hij niet het gesprek was aangegaan en niet open stond voor coaching, dan was hij weer in hetzelfde patroon teruggevallen. En dan kreeg hij ook weer de bevestiging van, zie je wel, ik ben zwak, ik kan het niet. Terwijl je bent juist zo krachtig en je kan zoveel, je bent zo van waarde. Alleen wel op je eigen voorwaarden.
Heel mooi.
Ja.
Ja. En dat in 5 gesprekken, hè?
Kun je niet normaal.
Ja, dat is echt bizar.
Ja. En bij andere mensen kan het ook zijn kleine, ja, eigenlijk mindset veranderingen. Dus bijvoorbeeld, ik had ook iemand die wilde heel erg graag zich vitaler voelen. Dus voedzamer eten, meer bewegen. En dan, ja, ik moet naar de sportschool en ik moet dit en ik moet dat. En dan mag ik maar een handje nootje en dan mag ik maar... Waarbij we heel erg hebben gekeken naar, maar wat is jouw verhaal? Waar identificeer jij je mee? Wie ben jij? Wie wil jij zijn? Wat hoort daarbij? En samen met iemand kijken naar identificatie en voelen van, oh ja, ik ben die vitale vrouw, ik ben een fitte moeder, ik sport 2 keer in de week, ik pak die tijd voor mezelf, want als ik ruimte voor mezelf pak, kan ik het ook weer aan een ander geven. Dan ga je een soort nieuw verhaal schrijven. En ja, als coach is het superleuk om dat samen te doen, een nieuw verhaal schrijven. En iemand anders voelt ook steeds meer van, oh ja, dit is eigenlijk wie ik ben en waar ik voor sta. En ik moet niet sporten. Ik vind het leuk om te sporten en ik mag die ruimte pakken. Dus die mindset switch kan dan vervolgens zoveel effect hebben op iemands verdere leven. Dus ja, dat vind ik echt heel erg de waarde van coaching.
Ja, dat is echt mooi. En het is natuurlijk ook, voor elke cliënt is het anders.
Ja.
Het verhaal of waar je heen gaat of de uitdagingen.
Elk verhaal is anders.
Ja, dat maakt het ook wel echt mooi. En ook als coach super waardevol, denk ik, om aan bij te kunnen dragen.
Ja.
Dat maakt het ook wel echt leuk. Ja,
ja, we zeiden net natuurlijk al dat mensen hebben toch over het algemeen ook wel veel angst om coachgesprekken aan te gaan. En ik snap dat het echt een drempel kan zijn voor mensen. Dus het lijkt me wel goed om eens te schetsen wat jij bijvoorbeeld doet met zo'n eerste intakegesprek. Om mensen een beetje een beeld te geven van, ja, wat kan je nou precies verwachten in zo'n eerste coachgesprek?
Ja, een eerste coachgesprek is puur om eens kennis te maken. Dus te weten, wie ben jij? Waar kom je vandaan? Dus vertel maar gewoon jouw verhaal. Waar ben je opgegroeid? Wie is je vader? Wie is je moeder? Waar werk je op dit moment? En ook, welke dingen geven je joy in het leven? En welke dingen vind je nog uitdagend? En waar zou jij nou graag bij geholpen willen worden? En dat kan zijn in, ik wil dit of dit gaan loslaten. Of ik wil dit of dit meer. Of minder. Of anders. En ja, samen eigenlijk een beetje tot die hulpvraag komen. Zonder dat je het al helemaal moet weten voordat je het gesprek begint.
Ja.
Een coach, wat ik zeg, een coach is daar om te zeggen, jij mag jouw verhaal doen. Ik filter daar dingen uit. Ik geef die aan jou terug. En samen komen we dan tot die hulpvraag. En ook tussentijds weer de check van, oké, zitten we nog in diezelfde trein? Zijn we nog hetzelfde aan het doen? Of heb jij misschien iets anders nodig?
Ja, ja, dat is echt de kennismaking. Ja,
ja,
ja. En dan is voor mensen, oh, dat is
het. Ja.
Ja, 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 ja.
Het is allemaal niet zo zwaar en moeilijk. Het is veilig, het is oké. En we doen het samen. Je hoeft het niet alleen te dragen.
Nee.
Een coach is daar ook om een soort van, ja, iets meer te ondersteunen. Geef maar een beetje aan die coach. Ja. Ik heb heel vaak in gesprekken dat mensen binnenkomen en echt in de weerstand zitten. Ik had eigenlijk helemaal geen zin in dit gesprek. Of ja, ik weet niet vandaag. En dan komt er vaak heel veel emotie of boosheid of tranen. Of, nou, dat kan van alles zijn. Maar altijd aan het einde van het gesprek voelen mensen zich opgelucht, tevreden, geïnspireerd. En dat is echt de kracht van coaching.
Ja.
Dat je weggaat en denkt, oké, ik heb weer of iets van mijn schouders gelift. Of ik ben weer iets wijzer. Of ik heb meer vertrouwen of meer rust. Ja, dat is prachtig.
Ja, dat is supermooi. Ik heb nog een laatste vraag voordat we zo gaan afronden.
Ja.
Want eerder in het gesprek zei jij van, het is eigenlijk vanuit 2 kanten dat we moeite hebben om hulp te vragen of iemand erop te wijzen. Van, joh, misschien is het verstandig als je een keer met iemand gaat praten. Wat zou jij zeggen tegen iemand waarvan, dus iemand die ziet van, oké, met die persoon gaat het misschien niet goed, of die is wel heel gehaast of onrustig. Wat zou je zeggen om die persoon dus te adviseren om hulp te vragen?
Allereerst altijd als je iemand advies wil geven, dan leg je de vraag bij de ander. We zijn heel erg goed in ongevraagd advies geven. En als er iets verschrikkelijk is, is het ongevraagd advies geven. Omdat je bevestigd wordt in, zie je wel, ik doe het niet goed. Of oh, ik had het anders moeten doen of whatever. Dus als je iemand advies wil geven, bijvoorbeeld je zit met een vriend of vriendin, of je zit met een werknemer. En die begint over, en ik voel me niet goed en ik voel me niet fijn en kom er niet uit. Of ja, die of die doet altijd dit. Of nou, er zijn bepaalde dingen die storen in het leven van de ander. Altijd de vraag stellen, mag ik er iets over zeggen? Of mag ik er iets over vragen? Of mag ik je een tip geven? Omdat je de autonomie bij de ander legt, dus de ander bepaalt, sta ik open voor jouw advies. In plaats van maar het over de schutting te gooien en dan de ander met alle gevoelens en vragen en opmerkingen en overtuigingen dan achter te laten. En op het moment dat iemand toestemming geeft voor jouw advies of vraag of whatever, dan kan je eens doorvragen vanuit nieuwsgierigheid van, goh, heb je hier al lang last van? Komt het vaker voor? Of, nou, ik hoor je dit al een aantal keer zeggen. Weet dat je het niet alleen hoeft te doen. Er zijn superveel mensen die je daarbij kunnen helpen. Misschien kan je ook, als je zelf met iemand hebt gepraat, vanuit je eigen ervaring iets vertellen van, nou, ik weet echt een supergoeie coach of iemand die EMDR geeft, of het kan van alles zijn. Zou je daarvoor openstaan? Want mij heeft het zoveel gebracht, of ik ken iemand die het heel erg veel heeft gebracht. Maar altijd vanuit nieuwsgierigheid en proberen zonder oordeel echt de ander te helpen.
Ja, mooi.
Ja, wij zitten hier helemaal mee te knikken.
Ja, ja. Die twee knikkende hoofdjes. Ja.
Ja. Ja, maar dat is het echt. Ja. Dat is ook wat je zegt. Van, je ziet zo vaak, mensen vinden zo snel ergens iets van. Ja. En dat is ook weer vanuit hun natuurlijk een bepaalde overtuiging of iets wat eronder ligt.
Ja.
Ja, maar ook wat wij vaak tegen elkaar zeggen is dat heel veel, nou, of je nou management of gewoon sowieso als mens, is het in veel situaties vrij lastig om te gaan met iemand die dan openlijk even zijn emoties bijvoorbeeld deelt. Ja. Hè, van hoe reageer je daar nou op? Omdat we daar niet echt in zijn getraind als mens over het algemeen. Tenzij je dus specifieke coachcertificaten hebt en dat soort zaken. Dus daarom vind ik het heel erg mooi dat je nu een soort van handvatten biedt. Van hoe kan je nou mensen eigenlijk door vanuit nieuwsgierigheid vragen te stellen verder helpen.
Ja.
En dat vind ik heel erg mooi, ja. Mooi advies.
En de laatste die ik daarin wil meegeven is dat, ben dankbaar voor het feit dat iemand zo open en kwetsbaar bij jou wil zijn. En soms is luisteren het enige wat je op dat moment even hoeft te doen. En als je een aantal keer hebt geluisterd, om dan pas in die adviesrol te gaan zitten, met altijd dus de autonomie van de ander. Want als mensen hun hart openen, dan doorbreken ze misschien zelf ook iets. Dus luister maar eens en kijk uiteindelijk van, misschien zou diegene daar of daar baat bij hebben. En dan kijken of iemand daar voor open staat, of dat je iemand wellicht kan prikkelen.
Ja, precies. Niet de eerste keer als iemand iets deelt, gelijk van, volgens mij heb je hulp nodig. Ja, nee. Zo werkt het niet. Nee. Goeie. Ja. Is er verder nog iets wat je kwijt wil? Over coaching, over iets anders?
Dat is een gevaarlijke vraag altijd.
Ja, I know. Zeker met Floor.
Heb je even. Nee, wat ik vooral wil meegeven aan de luisteraar en aan de kijker is dat als jij voelt dat je struggelt of bepaalde weerstand hebt bij dingen, of weet van oké, ik zie nu dat ik dingen aan het doen ben die ja destructief zijn of niet helpend zijn, weet, je hoeft het niet alleen te dragen. Je mag echt aan de bel trekken, of dat nou op werk is, op privégebied, of spreek je uit, praat met mensen over, deel het, gooi het de wereld in. En weet dat het moment dat jij deelt met anderen, dat je niet alleen bent. Ja. Er zijn zoveel mensen die worstelen en soms die herkenning bij elkaar vinden kan al heel erg helend werken. Dus kies daarin voor jezelf, gooi het open en kijk wat er op je pad komt. En wel, altijd van denken naar doen. Door er alleen over na te denken gebeurt er niks. Dus ik ben wel heel erg van de actie. Dus als je eenmaal voelt van, ik zou iets willen. Je kan podcast luisteren, je kan boeken lezen. Maar als je daar niks mee doet, dan blijf je waar je bent. Dus gun jezelf het allerbeste en onderneem actie voor je mentale gezondheid.
En dat is ook waarom wij weer zo goed matchen. Het cirkeltje is rond.
Ja.
Tot slot, waar kunnen mensen jou vinden?
Mensen kunnen mij vinden op Instagram, @floorvantuin, TU-lange-I-N. Ze kunnen op mijn website kijken, www.floorvantuin.com. En ze mogen altijd ook een mailtje sturen naar info@floorvantuin.com. Eigenlijk alles met mijn naam. Daar kan je me op terugvinden. Ik ben dagelijks op Instagram te vinden. Als je vragen hebt, mag je me een DM sturen. Ik heb allerlei filmpjes over mindset. Misschien kan het je inspireren. Of wil je een keer kletsen, dan kan je me daar zeker vinden.
Top.
Ik heb nog een afsluitend iets.
We gaan door.
Ik wil even gewoon hardop ook nog de trots uitspreken dat je onderdeel ook bent van Food Charge als coach. En dat bewijst ook dit gesprek, denk ik, ook maar weer. We zitten hier gewoon met twee trotse gezichten. dat je ook, ook vanuit Food Charge mensen mag coachen. En dat zeer goed gaat. En dat we mensen daar echt verder mee helpen. Dus
dank je wel.
Op deze manier. Ja.
Dank je.
Okay.
Yes. Top. En aan de kijkers en luisteraars, jullie bedankt voor het kijken of luisteren. En dan zien we jullie weer bij een volgende aflevering. Vond je dit een waardevolle aflevering? Laat dan gelijk even 5 sterren achter. Een kleine moeite, maar het helpt om de podcast bij meer mensen terecht te laten komen. En vergeet de aflevering niet te delen met iemand voor wie dit ook interessant is. Op die manier maken we samen mentale gezondheid luchtig en bespreekbaar.